Wat is een relatie?
Iets wat je hebt met iemand of gewoon iets waardoor je met elkaar goed kan omgaan, een soort van.
Ja, ook dat je elkaar kunt vertrouwen en rekenen op elkaar.
Ja. En je kunt elkaar ook heel leuk vinden, dat is ook een relatie.
Je kunt elkaar ook heel leuk vinden. En kun je daar iets meer over zeggen? Wat bedoel jij dan van elkaar heel leuk vinden?
Ja. Ja.
Wat kan er dan tussen twee mensen gebeuren?
Ze raken verliefd.
Ik denk dat het voor alle leeftijden belangrijk is om over liefde en seksualiteit te praten en te leren. En op school is ook de plek waar kinderen en jongeren samenkomen. Dus dat is ook de plek waar ze met leeftijdsgenootjes interactie hebben. En waar ze ook dit soort ontdekkingen doen.
Hoe kunnen scholen bijdragen aan de fysieke en psychische gezondheid van hun leerlingen of studenten? Welkom bij Gezonde School, de podcast. Een serie van Gezonde School. Dit is een landelijk programma dat scholen stimuleert om te werken aan een gezonde leefstijl. Ik ben Maarten Dallinga, journalist en podcastmaker. En in deze podcast, voor professionals in en rond het onderwijs, ga ik 10 afleveringen lang op onderzoek. Ik bezoek scholen en spreek met experts. Aflevering 7, Relaties en seksualiteit, deel 2.
Nou, daar gaat-ie dan. Wij komen dit jaar eigenlijk een paar keer met jullie trainen, de Kickfit training geven. En wij geven de Kickfit training dit schooljaar, omdat deze school meedoet met de Gezonde School Relaties en Seksualiteit.
Ik ben in Vaassen bij Apeldoorn, op Montessori Sterrenschool Geerstraat. Leerlingen uit groep 7 en 8 volgen vandaag in de gymzaal de zogeheten Kickfit training. Betty Bolderink is orthopedagoog en een van de twee trainers.
Nou, ik heb natuurlijk de Kickfit thema's meegenomen. En vertrouwen is een Kickfit thema die voor ons heel erg bij dat stuk relaties hoort. Ik heb er nog 3.
Samen kunnen werken met anderen.
Respect.
Respect. En waarom is respect belangrijk in relaties?
Omdat het anders niet goed gaat.
Okay. En dan is er ook nog iets in relaties dat het soms niet helemaal fijn is. En dat je dat ook tegen elkaar moet kunnen zeggen. En wat voor thema is dat?
Je grenzen aangeven.
Dus ook heel goed voelen. Wat vind ik fijn? Wanneer vind ik het nog fijn? Wat vind ik niet oké? En is het dan belangrijk dat je alleen maar zegt stop? Of moet je nog iets meer zeggen?
Ik vind het eigenlijk niet zo fijn. Kan je misschien mee stoppen? Ja,
die laatste, Cody. Want dat noemen wij een ik-boodschap. Dat je niet alleen maar zegt, nou stop of zo. Maar dat je ook zegt, wil je stoppen? Dit vind ik niet fijn. Dat is een belangrijke. En die is ook heel belangrijk bij die oefening met de matjes. En ik denk dat ik Erik even het woord geef.
Ja, we gaan zo werken bij de matjes. We gaan het met tweetallen doen. We gaan worstelen om de bal. Hierbij is het belangrijk dat je ook, zeg maar, je grenzen aangeeft.
Straks hoor je hoe dat gaat. Eerst naar Belle Barbé.
Ik noem mezelf altijd specialist seksuele opvoeding. Ik ben pedagoog van achtergrond en heb me gespecialiseerd in seksualiteit bij kinderen en bij jongeren. Ik werk voor de GGD Regio Utrecht als gezondheidsbevorderaar. En daarnaast als freelancer, bijvoorbeeld voor de GGD Amsterdam en voor Stichting School en Veiligheid, een landelijke organisatie. Ik heb een boek geschreven voor jongeren, een voorlichtingsboek, en ben nu bezig met mijn tweede boek voor ouders over de seksuele opvoeding.
Ook met Belle sta ik uitgebreid stil bij wat scholen kunnen doen op het gebied van relaties en seksualiteit en waarom dat belangrijk is. Maar eerst wat achtergrond.
Het ligt heel erg op dit moment per school eraan of er aandacht is voor deze onderwerpen. De ene school doet heel veel. Sinds een aantal jaar zijn scholen ook echt verplicht om iets te doen aan het onderwerp seksualiteit en ook seksuele diversiteit. En daar is nog de kanttekening bijgekomen, de acceptatie van seksuele diversiteit. Maar die richtlijn is eigenlijk zo breed dat een school daar zelf invulling aan kan geven en dat ze ook 10 minuten een filmpje kunnen laten zien en daarmee al voldoen aan het kerndoel. En wat je ziet is dat het vaak zich nog beperkt tot het geven van lessen hierover. Met name gericht op voortplanting, de biologische aspecten. En dan zie je dat het vaak nog zich richt op wat er allemaal niet goed gaat of wat je wil voorkomen, namelijk ongewenste zwangerschappen, SOA's, dat iemand iets vervelends bij je doet of dat iemand over je grenzen heen gaat. Dat zijn eigenlijk de onderwerpen. Terwijl seksualiteit is dus veel breder. En dat komt niet zo. Dat is ook helemaal niet logisch dat dat bij biologie aan bod zou komen. Maar daardoor komt het nu eigenlijk nergens aan bod.
Ja!
Terug in fase.
De oefening met de matten en het worstelen op de mat brengt de kinderen heel goed in de kern naar echt elkaar ontmoeten. En er is no escape. Als het niet fijn is, dan heb je het gewoon te zeggen. Ook de wisselingen zijn heel bewust, zodat je constant in aanraking komt met verschillende krachten van verschillende kinderen om je heen. En eigenlijk gewoon met, ja, je komt gewoon in aanraking met de maatschappij als je het een beetje groot ziet.
Heel goed zeg.
Meester Erik en ik hebben even gekeken hoe de combinaties zijn gemaakt. En we zien heel veel twee meiden samen, twee jongens samen, maar ook wel twee gemengde koppeltjes. Wie van de meiden zegt van, nou weet je, als ik kies, kies ik toch voor een meisje. Ga ik samen met een meisje. Wie van de boys, wie van de jongens zegt, nou, ik wil gewoon met een jongen doen?
Nou, dit is niet echt om te beledigen aan de meiden, maar jongens kan je gewoon sneller wat, ja, ruiger doen. En net wat, net wat meer kracht gebruiken.
Dat is precies het antwoord wat vanmorgen in groep 7-8 genoemd werd. Ja. Van jongens hebben gewoon net even misschien, denken ze, hè, iets meer kracht. Of die doen dat echt op een andere manier. Dus dat zijn jongens die zeggen van, nou, dat vind ik gewoon prettiger. Wie van de meiden kan zeggen, hé, maar daarom wil ik graag met een meisje?
Omdat we hetzelfde zijn, soort van iets meer hetzelfde. Want jongens zijn iets meer, lijken iets meer op elkaar meestal. En meisjes lijken iets meer op elkaar. En doe je gewoon iets meer hetzelfde dan. En dat vind ik gewoon wat fijner. Want dan heb ik soort van het gevoel dat ik soort van, ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon prettiger.
Het is eigenlijk een beetje eenzelfde patroon, hè? Dat hoor ik. Van, nou, bij meiden weet ik ongeveer hoe dat gaat. Als meiden in de bovenbouw zitten, weet je, dan ben je prepuber, of je bent misschien al een beetje in de puberteit. Of je bent best behoorlijk in de puberteit, dat kan maar zo. Gaat er ook iets in je lijf veranderen, hè? En meiden, wie van jullie zegt van, ja, dat voel ik wel. Dat ik groter word, dat er dingen aan mij veranderen. En dat is soms ook gewoon een beetje lastig om te zeggen, zie ik. Maar het is gewoon wat het is, Floor. Ja. En zou het kunnen zijn, Floor, maar jij werkt eigenlijk samen met een jongen, hè? Maar zou het kunnen zijn dat een meisje dan het wel eens wat lastiger vindt om dan met een jongen te gaan stoeien?
Ja, zou best kunnen, ja. Denk het wel.
En hoe komt dat dan?
Nou, ik denk een beetje het gevoel dat je hebt over een jongen. Dan ben je al steeds meer met jongens bezig en dan, ik denk dat je dan een beetje een raar gevoel hebt daarover.
Wow.
Om aan elkaar te zitten.
Om aan elkaar te zitten. Nou, dit, Floor, vind ik echt zo mooi gezegd. Want soms vinden mij dat ook een beetje lastig om het te zeggen. Maar jij vertelt het zo mooi. Jij zegt, je lijf verandert. Misschien vind ik het dan niet zo fijn, hè? Of vinden sommige meiden het niet zo fijn dat iemand eraan zit. Ik vind het zelf eigenlijk al een beetje gek. Wie van jullie zegt, als eenmaal een schaap over de dam is, dus iemand gaat dat benoemen, zie je in non-verbaal gedrag bij anderen dat zij dat herkennen? En lukt het ook om meer kinderen mee te laten spreken over, ja, toch wel een onderwerp waar dan enige spanning rondom is?
Voor de rest vind ik het wel gewoon leuk om gewoon met jongens om te gaan. Ja, het is gewoon, ze blijven wel nog steeds gewoon vrienden.
We zijn zelf ook heel druk bezig met het observeren en het bekijken van, hebben wij hier nog andere vragen te stellen? Wat gebeurt hier tussen jongens en meisjes? Kinderen die slecht durven te kiezen en dan alleen blijven staan en uiteindelijk dus geen keuze meer hebben, maar moeten gaan zitten op de plek waar nog ruimte is.
Aandacht voor relaties en seksualiteit kan eigenlijk niet vroeg genoeg beginnen, zegt pedagoog Belle Barbé.
Sowieso weten we uit onderzoek dat vanaf je geboorte ben je een seksueel wezen. Ja, daar bedoel ik mee dat je seksualiteit ervaart vanaf, nou, eigenlijk al in de buik. En dat betekent dus dat, we hebben bijvoorbeeld gezien op echo's, dat jongetjes of kinderen, baby's met piemels in de buik al aan hun erectie zitten. En dat doen ze omdat dat lekker voelt. En dat is nog niet zoals het voor volwassenen lekker voelt. Maar ook een klein babytje voelt al dat je piemel aanraken anders voelt dan je elleboog.
En hoe weten we dan dat dat voor die baby lekker is?
Omdat ze het vaker doen. Voor een gezonde seksuele ontwikkeling eigenlijk. En om als volwassene te kunnen genieten van seks, is het belangrijk dat je vanaf de geboorte al ruimte krijgt om die seksualiteit te ontdekken. En dat kan dus betekenen dat je aan je eigen geslachtsdelen mag zitten. En dat niet iemand zegt, doe niet, dat is vies. Daarmee krijg je een gevoel van schaamte. Maar het betekent ook dat het onderwerp bespreekbaar is. Dus dat als jij 4 bent en je vraagt hoe een baby uit de buik komt, omdat je juf zwanger is, of omdat je een broertje of zusje krijgt, dat je daar een eerlijk antwoord op krijgt. En lichamelijk of fysiek je lichaam mogen ontdekken, maar ook het gesprek voeren erover en informatie hebben en de kennis hebben. Dat zijn belangrijke dingen om als volwassene uiteindelijk een prettige beleving van seksualiteit te hebben.
Dus in jouw ideale wereld, wat krijgt een kind op de basisschool mee?
Nou, op de basisschool kun je eigenlijk vanaf groep 1-2, echt al bij de kleuters, dit soort onderwerpen behandelen. Een van mijn lievelingslessen uit Kriebels in je buik is bijvoorbeeld voor kleuters. En dan heb je allemaal verschillende dingen. En een nat sponsje, een knuffeltje, een steentje. En dan moeten die kleuters gaan voelen. Hoe voelt dit? Voelt dat lekker? Voelt het niet lekker? En daarmee leren ze dus herkennen bij zichzelf, wat voel ik? En hoe praat ik daarover? En het heeft helemaal niks met seks te maken, maar het draagt wel bij aan die seksuele weerbaarheid. Want als je dat van jezelf goed weet, dan kun je ook later, als je in bed ligt met iemand, voelen, hé, dit voelt niet prettig voor mij, nu moet ik er iets van zeggen.
En in latere jaren op de basisschool?
Nou, je ziet gewoon dat kinderen superveel vragen hebben over waar baby's, in eerste instantie is dat eigenlijk waar het om gaat. Hoe komt zo'n baby nou in de buik? Hoe komt hij er dan weer uit? En die vragen krijgen ook steeds meer diepgang. Echt kennisgericht zijn ze zelf ook op zoek naar informatie. Dat is iets waarin ik denk dat je er echt in moet faciliteren. Ook als school. Want als ze thuis niet horen, ja, waar gaan ze het dan horen? Dat heb ik ook wel eens gehoord van een mbo-docent. En die had een leerling van 16. En die zei, dat meisje van 16 zei, hè, komt een baby uit de vagina? Dat kan toch helemaal niet? Dus kun je je voorstellen dat als niemand het je ooit vertelt en je bent 16, wat dat dan doet met je zelfvertrouwen en je weerbaarheid als je niet weet hoe een baby geboren wordt. En wat op de basisschool ook voor mij heel belangrijk is, is gender. Dat moet ik dan iets meer uitleggen. Je ziet ook op de basisschool dat jongens en meisjes al heel vroeg het idee hebben van hoe een jongen hoort te zijn en hoe een meisje hoort te zijn. En dat benadrukken we ook heel vaak. Je hoort heel veel meesters en juffen die zeggen, nu gaan alle jongens hun jas aandoen en nu gaan alle meisjes hun jas aandoen. En dus dat is ook juist op die basisschoolleeftijd iets waar je nog aan kan werken. En dat jongens ook gevoelig mogen zijn. En dat ze ook mogen huilen. En dat meisjes ook stoer mogen zijn en sterk mogen zijn.
Ja, en seksuele diversiteit?
Ook. Kinderen kunnen met 7-8-jarige leeftijd zeker al verliefd worden. Dat kan ook zijn op iemand van hetzelfde geslacht. En daarom is het fijn als kinderen op die leeftijd al hebben geleerd dat dat oké is. Dat dat geaccepteerd wordt door de omgeving.
Hilda komt bij mij en die heeft iets te vertellen over de keuzes die zij heeft gemaakt. En dat heeft niet te maken met jongens, meisjes, maar met iets heel anders. Maar toch heeft dat ook met relaties te maken. Wil jij dat eens vertellen?
Nou, voor de pauze had ik met Luna ruzie en daarom heb ik voor haar gekozen.
En kun je ook uitleggen waarom je dan met haar samen wilde?
Omdat ik het goed wil maken.
Omdat je het goed wil maken. En waar is Luna nu? Hoe is het gegaan?
Ik vind het nu wel weer gewoon goed. Zeg maar, het is gewoon weer oké. Het is gewoon weer, ja, net zoals daarvoor.
Maar wat is het super gaaf, hè? Er is iets aan de hand, want dit is tussen hun relatie, hè? Van jullie samen. Er is iets aan de hand en op deze manier kun je het gewoon weer herstellen. Mooi, dankjewel.
De vorige keer dat we hier waren, hebben we volgens mij met jullie ook getrapt, toch? Bij de kussens, hè? En welk thema hoorde daar ook weer bij? Bij die kussens. Vertrouwen, ja? grenzen, heel duidelijk, ja. En
hoe deden we dat? Het is tijd voor de tweede oefening. Trappen tegen een kussen.
Jullie gaan zo een halve minuut werken. In die halve minuut krijg je van degene met het kussen het niveau. Dat is dus de grens die aangegeven wordt. Dat niveau. En degene met het kussen vertrouwt erop dat jij je aan die grens houdt. Dus dat niveau 5 niveau 5 is, maar 1 gewoon 1 is. En niet 4 of zo. 3, 2, 1 en start!
Luister naar het niveau, hè? 4.
De ideale wereld op de middelbare school. Hoe ziet die eruit?
Dan zou ik op zijn minst in de onderbouw 1 keer en 1 keer in de bovenbouw iets naar voren laten komen. Maar liever nog vaker. Want wat je ziet bij seksualiteit is dat de ontwikkeling in de puberteit heel erg uiteenloopt. We weten uit onderzoek van Rutgers dat jongeren tegenwoordig zo rond de 18 voor het eerst hun eerste keer geslachtsgemeenschap hebben. En de ene leerling die zal er misschien nog niet eens aan toe zijn om handjes vast te houden met een verkering. Terwijl de andere misschien al bijna seks heeft. Dus daarom is het belangrijk om het meerdere keren aan te bieden. Zodat de leerling op hun eigen moment en tijd hierover kan leren.
En je zegt dus ook niet alleen bij biologie.
Klopt.
Waar dan nog meer?
Nee, seksualiteit is veel breder dan alleen het biologische aspect. Je ziet wel eens dat er in de maatschappijleerles aandacht aan wordt besteed. En dan kun je natuurlijk heel goed vanuit maatschappelijk perspectief het behandelen. De mentor is ook een fijn persoon om dit soort onderwerpen mee te bespreken. Vaak ook vanwege de vertrouwensband die je hebt. Maar ik spreek ook wel eens een Duits docent of een geschiedenisdocent of een informatica docent. Een Duits docent die kan ook boeken op de leeslijst zetten waar seksualiteit in voorkomt. En de geschiedenisdocent kan het hebben over seksualiteit bij de Grieken. En de informatica docent kan het hebben over informatie op internet. Waar vind je betrouwbare informatie? Nou, daar leren kinderen ook wat van. En zeker als je het dan koppelt aan seksualiteit. Of wat doe je als iemand jou opeens een bericht stuurt op TikTok? Hoe scherm je social media af als je dat wil? Dus dat zijn op. In ieder vak kun je eigenlijk hier wel iets mee doen. Als we het dan nog even hebben over die biologieles op de middelbare school. Dan valt daar natuurlijk ook op het gebied van de biologische aspecten echt nog wel wat te verbeteren. Ellen Laan, seksuoloog, heeft heel hard gevochten om de volledige clitoris eindelijk in ieder geval 1 biologieboek te krijgen. Dus in biologie voor jou zit sinds vorig jaar een afbeelding die correct is. En de clitoris is niet alleen dat kleine knopje bovenaan de vulva. Maar is een heel groot inwendig orgaan dat ook opzwelt bij opwinding. En dat is hele belangrijke informatie voor jongeren om te weten om plezierige seks te kunnen hebben.
5.
Oké, en luister even.
En dan wordt het nog wat spannender.
Want meester Erik en ik kijken altijd even hoe gaat het. En wij vinden dat we nu een level verder kunnen gaan. Dat betekent dat degene die het kussen vast heeft, zometeen een blinddoek voor heeft. En daar help je elkaar ook bij. Ook dat is goed voor elkaar zijn.
Ja, dankjewel. Oké, oh, dat is echt heel eng.
Degene met het blinddoek en het kussen ziet nu niets.
Dat klopt.
Dus, ik wil stilte. Start.
En dan dat je dan weer door de war gaat en iedereen weer in iemand anders. Want dan moet je heel goed luisteren naar de stemmen.
Had je steeds door wie het was die voor je stond?
Ja, ik had wel heel vaak door wie het was. Misschien 1 keer of zo dat ik het even niet snel wist. Maar
je wist niet hoe ze gingen trappen en wanneer ze gingen trappen. Dus om de trap hard tegen te houden vond ik wel moeilijk.
Ja, heel veel mensen die zeiden dat ik sterk was en zo. En dat ik,
je
dat,
trapte echt hard.
Ja, dat is. En Aninka die was zelfs, die wou dit blinddoek niet opdoen omdat ik te sterk was. En dat, ja, dat ben ik eigenlijk niet gewend, want zo zie ik mezelf helemaal niet.
Ja, uiteindelijk deed ze toch de blinddoek om. Hoe is dat gegaan? Wat heb je gedaan?
Ik heb gezegd dat ik niet zo hard zou trappen. En dat het dan, dat het heeft ze denk ik vertrouwen gegeven om te vertrouwen op mij. En toen is ze toch de blinddoek omgedaan.
De Kickfit training is volgens Belle een goed voorbeeld van hoe je ook aandacht kunt besteden aan relaties en seksualiteit. Het hoeft niet altijd ongemakkelijk te zijn.
Ik denk dat dat ook heel erg komt door het idee, waar moet je het over gaan hebben? Als je als leerkracht het idee hebt dat je opeens over je eigen seksleven moet gaan praten, ja, daar heb je dan misschien niet zoveel zin in. Maar als je weet dat dat niet per se hoeft, maar dat het veel breder is en dat het ook gaat over de interactie tussen leerlingen begeleiden, die sociale veiligheid. Je kunt een persoonlijke vraag ook op 100 andere manieren beantwoorden zonder een persoonlijk antwoord te geven. Dat zijn allemaal dingetjes of trucjes eigenlijk die je kan leren als leerkracht of als docent. Om je meer op je gemak te voelen bij dit onderwerp.
Als we het dan even heel concreet maken, daar is de luisteraar misschien ook nu heel benieuwd naar. En ik ook. Als je als leraar de vraag krijgt, bijvoorbeeld, hoe vaak hebt u seks, meneer?
Ja.
Kan je dan zeggen, als je geen zin hebt om daar openheid over te geven?
Een hele makkelijke, snelle oplossing is altijd om een vraag terug te stellen. Want dat geeft jezelf dan even de tijd om te kunnen nadenken van wat wil ik hiermee? Of hoe ga ik hier antwoord op geven? Dus bijvoorbeeld, waarom wil je dat weten? Of wat denk jij zelf hoe vaak mensen seks hebben? En vaak stellen kinderen en jongeren zo'n persoonlijke vraag, maar willen ze eigenlijk iets anders weten? En heel vaak is de vraag gewoon van, ja, maar wat is nou normaal? Dat is een vraag die heel veel kinderen en jongeren hebben. Ik heb zelf ook wel eens de vraag gekregen hoe oud ik was toen ik voor het eerst seks had. Nou, dat meisje bleek gewoon te willen weten, ben ik er al aan toe? Heb ik al de juiste leeftijd om het te mogen doen?
En als je ongemak voelt bij een vraag van een leerling, hoe verstandig is het dan om dat bespreekbaar te maken?
Nou, als het je echt zoveel ongemak oplevert wanneer je een persoonlijke vraag krijgt, dat je je eigen veiligheid of die van de leerlingen niet kan waarborgen, kun je ook goed zeggen, dat is te persoonlijk voor mij, daar wil ik geen antwoord op geven. En eigenlijk is dat ook een mooie boodschap, want je laat daarmee ook aan de jongere kinderen zien dat er dus grenzen zijn en dat je die ook mag aangeven en dat die gerespecteerd kunnen worden. Maar je kan ze, kijk, er zijn vast collega's die het wel hierover makkelijk kunnen hebben. En soms hoef je ook niet dit zelf helemaal altijd te doen.
Je kunt ook ondersteuning krijgen van je GGD, zegt Belle.
Veel GGD'en hebben ook specialisten op dat thema. Dus die kunnen dan inhoudelijk ook advies geven. En GGD'en hebben vaak een afdeling seksuele gezondheid die ook mee kan denken.
En als je een gezonde school bent of wilt worden, kan de GGD ook procesmatig meedenken.
Mooi is daaraan is dat je dus verder gaat kijken dan een lesmethode. Dat je het ook gaat hebben over wat is onze visie hierin? Hoe signaleren we het als het niet goed gaat? Naar wie verwijs je door? Hoe ziet de schoolomgeving eruit? Hoe neem je ouders erbij? Dus in dat proces kan de GGD heel goed begeleiden. Maar ook als jij wil weten welke theatergroep geeft een voorstelling over dit thema, dan weten ze dat vaak ook. Dus ook inhoudelijk, welke lesmethodes zijn goed, welke lesmethodes zijn erkend. Daarin kan een GGD je ook adviseren.
Hoe ga je als school om met ouders die anders denken over seksuele voorlichting of het behandelen van deze thema's op school?
Nou, soms is het zo dat een school bang is voor een reactie en dat eigenlijk nergens op gebaseerd is. Dus het kan ook goed zijn dat ouders heel erg blij zijn dat een school dit oppakt. Dus sowieso is het goed om dat eens een beetje te gaan checken eerst. Hè. Hoe staan jullie ouders daar tegenover? En daarnaast is het denk ik heel belangrijk dat je wel als school communiceert naar ouders, dat je ze meeneemt in het feit dat je hier aandacht aan besteedt. Dan geef je ook ouders de mogelijkheid om het eerst nog zelf te doen. De school die kan eigenlijk de kaders neerzetten of het bouwwerk neerzetten en de ouders vullen het in. Dus die kunnen hun eigen normen en waarden bijvoorbeeld meegeven, wat zij belangrijk vinden. Maar bepaalde kennis krijg je ook vaak op school.
Over hoe je met ouders en anderen kunt samenwerken spreek ik ook weer met onderwijsexpert Mariette Lussen. Zij is lector aan de Hogeschool Rotterdam en samenwerkingsdeskundige.
Vraagt ook om het samen neerzetten van zo'n programma en het zoeken naar waar zit de energie van kinderen, om hier je mee bezig te houden, waar zit de energie van ouders en waar zit de energie van leraren. En als je daar met elkaar tot punt komt, dan kun je stappen gaan zetten waar je op school en thuis echt gelijk de gelijke cirkel kunt lopen met elkaar. Want het is ontzettend belangrijk dat die leefwerelden van kinderen met elkaar verbonden zijn, elkaar overlappen. En binnen scholen zou ik zeggen, voorkom dat 1 of 2 enthousiaste leraren of leerkrachten dit in hun eentje gaan doen. Maar zorg dat je echt een coördinator hebt in de school die het trekt. Is ook niet alleen van hem of haar. En dat het hele team daar ook werkelijk stappen in zet. Dus maak er echt een schoolprogramma van. En de ene leraar zal er enthousiaster over zijn dan de andere, maar je kunt elkaar wel meetrekken. En het is sowieso bij dit soort dingen een beetje het risico dat je dat 1 jaar of 2 jaar doet. Dus als je insteekt, doe het dan liever met kleine stappen. Neem iedereen mee en evalueer iedere stap aan het eind van het jaar. Liefst ook met kinderen en ouders en met alle partijen. En bespreek dan van oké, hoe gaan we deze stap verbeteren? Welk stapje doen we er bovenop? Zodat je er echt in de haarvaten van je organisatie een plek gaat krijgen.
En om in een kring te komen hier bij juf Betty om af te sluiten.
Wauw, wat een power. Wat een mooie groep. En daar gaat het bij Kickfit om, maar daar gaat het ook bij als het gaat over relaties. Hoe heb je het samen goed? Iedereen hoort erbij. Nou, ik heb vandaag gezien, iedereen hoort erbij.
In jouw ideale wereld, wat gebeurt er op het mbo?
Nou, op het mbo kun je denk ik heel goed de koppeling maken naar, in veel gevallen, naar de studie ook die de leerlingen doen. En vaak gaan ze, het is een beroepsgerichte opleiding, dus hoe gaan ze in hun beroep hiermee om? Je ziet dat het op de opleidingen zoals social work bijvoorbeeld, pedagogisch medewerker, kijk, het zijn allemaal beroepen waarin je ook weer te maken gaat krijgen met seksualiteit. Maar ook een automonteur gaat stage lopen. Of iemand die een koksopleiding doet, gaat stage lopen. Nou, hoe ga je dan... wat gebeurt als je verliefd wordt op je stagebegeleider bijvoorbeeld? Hè? Dat zijn allemaal onderwerpen die je eigenlijk kan koppelen weer aan de leefwereld van studenten op het mbo. Die ook aansluiten bij dit thema. En het is denk ik wel heel belangrijk ook om hier extra aandacht voor te hebben op het mbo. Omdat de studenten vaak gewoon al seksueel actief zijn. Dus dat betekent ook dat je goed moet weten wanneer verwijs je door bijvoorbeeld. He, heb je een leerling die ongewenst zwanger is? Waar stuur je diegene dan naartoe? Of waar verwijs je diegene dan naartoe door? En ik denk dat voor het mbo heel interessant is, is dat de GGD sensspreekuren aanbiedt. En dat zijn spreekuren voor jongeren. En dat gaat niet alleen om het testen op SOA's. Maar daar kunnen ze eigenlijk al hun seksualiteitsvragen bespreken.
Hoe ziet de balans eruit? Of hoeveel aandacht besteed je aan genieten van seks? En hoeveel aandacht besteed je aan de gevaren van seks?
Ik vind dat voorop moet staan dat seks leuk is. En leuke seks is per definitie seks waarbij je je veilig voelt, waarbij er niet over je grenzen heen wordt gegaan en die niet eindigt met een ongewenste zwangerschap of met een SOA. Als je het vanuit die kant benadert, dan kun je nog steeds al die dingen voorkomen, maar dan is de insteek positief.
Is er een vraag die jij mee zou willen geven aan de luisteraar, die jij zou willen stellen aan de luisteraar, van denk hier eens over na?
Ja.
Die je misschien ook met het team kan bespreken.
Nou, als er 1 vraag is die ik zou willen meegeven, die je ook aan het team kan stellen, dan is het: wat gun je jouw leerlingen? En ik doe dat zelf altijd met een gedachte-experiment, waarbij ik mensen terug laat gaan naar een prettige seksuele of intieme ervaring die ze hebben gehad. En dus denk daar eens dan voor jezelf aan terug. Wat maakte dat nou zo prettig? En de antwoorden daarop zijn eigenlijk altijd veiligheid, vertrouwen, verbinding, genot, helemaal jezelf mogen zijn. Eigenlijk waar ik die vraag ook stel, dat zijn de dingen die eruit komen. En dan vraag ik, maar wat gun je dan jouw leerlingen? Nou ja, dat is dus eigenlijk het antwoord. En dan weet je ook dat het niet genoeg is om een lesje biologie te geven. Want dan gaat het dus over grote dingen, vertrouwen, veiligheid. En wat kun jij dan als leerkracht of als docent doen om dat ook aan je leerlingen te bieden?
En wie van jullie kan daar iets over zeggen? Hoe belangrijk het is dat iedereen erbij hoort als je een groep bent?
Je moet elkaar goed soort van... Je zit een jaar of zelfs wel meer soms bij elkaar. En je moet elkaar kunnen leren vertrouwen. En want je elke keer moet je... Met iedereen moet je een keertje gaan werken.
En dat is eigenlijk wel een grote reden dat wij dit werk doen. Dat wij dit zo belangrijk vinden. Dat je het goed hebt samen in de groep. En we willen jullie heel erg bedanken dat we bij jullie in de groep deze training ook iets mee mochten doen.
En ook de juf wil graag nog wat zeggen.
Ik wil niks over de training zeggen, maar wel over jullie. Want ik vind het ontzettend goed dat jullie gedaan hebben en ik ben ontzettend trots op jullie.
Dit was de 7e aflevering van Gezonde School, de podcast. Gemaakt door mijzelf, Maarten Dallinga, in opdracht van Gezonde School. Redactie Patty Krijgsman en Boukje van Vlokhoven. Eindmixage Matthijs Duringhoff. Ben je enthousiast over deze serie? Vertel anderen erover en laat een recensie achter bij Apple Podcasts. Aflevering 8, over middelengebruik, verschijnt 1 maart.
Wat je ook vaak ziet is de roep om zo heftig mogelijk. Want op het moment dat jongeren dan zien wat de consequenties ergens van zijn... Nou, dan zullen ze het wel niet doen.
Zo groot mogelijk schrik-effect.
Zo groot mogelijk schrik-effect.
Helpt het?
Meestal niet.
Meer informatie over wat je als professional in of rond het onderwijs... kunt doen op leefstijlgebied vind je op gezondeschool.nl. Reageren kan via info@gezondeschool.nl. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.